Vandaag maak ik misschien wel de spannendste podcastaflevering ooit. Ik heb het hier namelijk echt nog nooit over gehad op mijn account. En dit is iets wat bijna niemand van mij weet. Zelfs mensen die dicht bij mij staan, niet. En dat is ook altijd met een hele specifieke reden geweest. Want ik wilde het niet groter maken dan het was eigenlijk. Terwijl het wel heel groot was. Het beheerste op heel veel momenten mijn leven. En toch schreef of deelde ik er dus eigenlijk nooit wat over. Maar het verhaal wat ik je dus vandaag wil vertellen is, ik heb bijna 10 jaar lang chronische pijn gehad die mijn leven iedere dag beïnvloedde en die ook mijn werk ontzettend heeft beïnvloed. En vandaag wil ik je mijn verhaal vertellen. Hoi, ik ben Marit, afgestudeerd marketeer, fotograaf, coach en webdesigner. En mijn doel is om jouw bedrijf te laten groeien en meer klanten aan te trekken, maar dan met een nuchtere en transparante aanpak. Ik geef jou strategieën en tips die echt werken en ik vertel je ook nog eens waarom, zodat jij de controle hebt over je eigen bedrijf. Voeg er een vleugje psychologie aan toe en dat is de Fotologie Podcast. Nou, vandaag dus even niet een podcast of een verhaal over ondernemen en over fotografie, maar echt even als iets heel anders. Dit is echt mijn verhaal. En ik heb heel lang al getwijfeld of ik dit zou doen. Zelfs toen ik mijn podcast begon al. Want ja, of dit wel zou passen. En ik denk ook niet dat de meeste mensen dit weten. Maar ik ben al een paar jaar bezig met opleiding richting gezondheidspsychologie. Allemaal met als onderwerp ook chronische pijn. Dus ik ben er in mijn dagelijks leven nog steeds gewoon heel erg veel mee bezig. Maar ik deel hier gewoon bijna nooit wat over. En toch ga ik dit wel doen. Heb ik besloten het wel te doen. Omdat dit soort verhalen mijn leven hebben veranderd. Ik weet hoe verschrikkelijk het is om chronische pijn te hebben, hoe onbegrepen je je kunt voelen, hoe andere mensen het heel erg onderschatten. Het gevoel van radeloosheid, van de wanhoop die je kunt voelen. En al helemaal als de gezondheidszorg je opgeeft en dingen zegt als ja, je moet er maar mee leven. Wij weten het ook niet meer. Die momenten, ik weet hoe verschrikkelijk dat is. En misschien weet je wel dat ik een hele grote interesse heb voor het brein. En daarom zitten er ook regelmatig breinvrijtjes in mijn podcasts. Nou, die heb ik toevallig nu al een tijdje niet gedaan, bedenk ik me nu ik dit zeg. Dat wil ik echt weer vaker gaan doen. En ik hou ook heel erg van wetenschap. Nou, ook dat komt natuurlijk wel regelmatig terug in mijn podcast en mijn strategieën. Maar die interesse daarnaar, die is er niet zomaar. Die is begonnen vanuit mijn ervaring met chronische pijn. En met name vanuit mijn herstelperiode, die mede hierdoor ongelooflijk kort was. Maar voordat ik daar naartoe ga, laat ik gewoon beginnen met waar het allemaal voor mij begon. Ik was een jaar of 18 en ik had ineens heel veel terugkerende blaasontstekingen. En nou, dan moet je elke keer natuurlijk urine inleveren, dan krijg je weer een check. Ja, nou, blaasontsteking inderdaad, weer aan de antibiotica. Dat was echt zo vervelend. Het bleef maar terugkomen. Ik heb zelfs een tijdje preventief antibiotica moeten slikken om het allemaal tegen te gaan. En ik werd daar toen echt radeloos van. Want ik had er vroeger nooit eerder last van. En nu ineens, na mijn eerste blaasontsteking, bleven ze zichzelf opvolgen. En ja, de doktoren hadden daar dan wel elke keer verklaringen voor. Van ja, je blaaswand krijgt dan littekentjes. En daardoor krijg je het sneller en sneller en sneller. En dat was op zich allemaal wel logisch, maar ja, het was natuurlijk gewoon ellendig. En na een paar maanden kwam ik met zoveelste keer weer klachten bij de dokter. Dus ik had verwacht, oké, weer antibiotica, dan gaat het wel weer over. Maar ineens was de uitslag negatief. Ik had precies dezelfde klachten als ik normaal had. Gewoon pijn in mijn blaas, telkens die aandrang, echt die gekmakende druk dat je de hele tijd nodig moet plassen. Maar het was geen ontsteking. En ik kreeg dus ook geen antibiotica. En dat was waar voor mij de mannenmolen als eerste begon. Je kan je voorstellen, als je ooit een blaasontsteking hebt gehad, die klachten zijn echt hels. En bij mij gingen ze dus niet over. Nou, toen heb ik heel veel doktoren gezien. Ben ik uiteindelijk bij een bekkenbodemspecialist terechtgekomen. En ja, na heel veel tests bleek de conclusie ongeveer, het is niet echt het blaaspijnsyndroom. Het is ook niet echt een overspannen bekkensyndroom. Het is iets ertussenin. Ik heb toen maandenlang allerlei verschillende behandelingen gekregen. Uiteindelijk trad er eigenlijk gewoon geen verbetering op. En werd me verteld dat zij het ook niet meer wisten. Oftewel, na een paar maanden was ik uitbehandeld. En dit was dus de eerste keer dat ik uitbehandeld was. Er zouden nog heel veel keren volgen. En er was echt een gevoel van wanhoop wat me toen overspoelde. Ik trok die pijn soms gewoon echt niet meer. Zo ellendig was het. Maar ja, ik kon niks. Gewoon niets wat ik deed, dat hielp. Er was gewoon echt niks wat het beter maakte. En ik was er echt dag en nacht mee bezig. Ik hield helemaal bij wanneer het erger was, wanneer het minder erg was, om maar een soort logica erin te ontdekken. Ik deed echt heel veel ontspanningsoefeningen, maar het hielp gewoon niet. En ja, dat deed mijn mentale gezondheid ook echt heel slecht. Dit was ook vlak voor de periode dat ik een burn-out kreeg. Dit heeft daar ook vast en zeker aan meegeholpen. Want je kan je voorstellen, ja, met dat soort pijn leven iedere dag. Het is echt, achteraf vind ik het echt knap dat ik dat allemaal overleefd heb. Ik had toen echt steeds vaker ook mental breakdowns. Ik trok het gewoon niet. Nou, ik heb uiteindelijk zo'n 3 jaar lang met mijn ziel onder mijn arm gelopen rondom deze klachten. Tot er op een gegeven moment gewoon echt een soort moment kwam. Een soort dieptepunt van, oké, dit trek ik gewoon zo niet meer. Dit kan niet langer zo. Als ik zo moet leven, dan schiet het gewoon niet meer op. Ik weet inmiddels, dit gaat blijkbaar niet meer weg. Dus ik heb 2 keuzes. Of ik blijf mezelf hier helemaal gek en depressief mee maken. Of ik accepteer het en ik ga door met mijn leven. En na 3 jaar wanhoop en hier elke dag mee bezig zijn, was ik zo moe dat ik dat tweede koos. Ik besloot het gewoon maar radicaal te accepteren. Het was wat het was, deze helse pijn. En ja, ik ging hier dan maar gewoon mee leven, hoe dan ook. Dus ik stopte met het verzetten ertegen. Ik droeg de klachten maar gewoon met me mee. Alsof het er altijd al was geweest. En dit was natuurlijk nog steeds gewoon echt heel, heel, heel ellendig. Maar het werd wel iets makkelijker om te dragen. Na zo'n 4 maanden dit gedaan te hebben, dit gewoon helemaal te accepteren en het los te laten, werden mijn klachten minder. Langzaam ging het steeds wat beter en ik bleef het gewoon negeren. Ik bleef het gewoon rustig met me meedragen zonder enige verwachting. En na 6 maanden was ik er vanaf. Was ik ineens klachtenvrij. En ik was zo blij. Maar ik dacht ook van ja, straks komt het terug. Ik was er natuurlijk nog echt niet gerust op. Maar ik dacht alleen maar, ik ga door met mijn leven. Ik weet niet hoe dit is gebeurd, maar ik ben zo blij. Ik kan dit eindelijk achter me laten. Nou, niet heel lang daarna, echt een paar maanden maar hierna, zat ik in het vliegtuig op vakantie naar Amerika. En in dat vliegtuig was de luchtkwaliteit niet al te best. Echt meerdere mensen klaagden erover dat het echt voelde alsof we iets te weinig zuurstof kregen dan de bedoeling was. En we waren echt allemaal zo blij toen het vliegtuig geland was dat we weer normaal konden ademen. Want dat was echt gewoon niet helemaal goed. Dus iedereen eindelijk weer opgelucht ademhalen, prima. Maar bij mij veranderde dat niet. Ik had nog steeds bij elke ademhaling het gevoel alsof ik te weinig zuurstof kreeg. Alsof ik nog steeds in dat vliegtuig zat. Alsof er iets veranderd was in mijn longen of zo. Alsof ik schade had opgelopen. En hoe rustig ik ook ademde, dat gevoel van te weinig zuurstof krijgen, dat bleef maar hangen. Nou, toen uiteindelijk na die vakantie ben ik naar de huisarts gegaan. Ben ik daar doorverwezen naar de longarts. Nou, heel veel onderzoeken. Verder werd uiteindelijk duidelijk, ja, die arts die kon er eigenlijk niks van maken. Die dacht aan astma. Ik heb nog een tijdje van die puffers gehad. Dat hielp allemaal ook niet. Uiteindelijk, ja, dacht hij dan maar naar chronische hyperventilatie. Daar kon je een test voor doen, maar die was heel naar. Dus die wilde ik niet. En ik vond het ook maar raar. Want ik dacht, ja, het kwam toch vanuit dat vliegtuig. Er was een heel duidelijk startmoment. Iedereen had er last van. Dus waarom zou het nu dan hyperventilatie zijn? Ik vond het echt heel gek. Maar ja, ik werd gewoon naar huis gestuurd, want het was wat het was. Ik kreeg geen nieuwe astma-medicatie meer, want het hielp natuurlijk niet. Dus je moet ermee leren leven. Voor de 2e keer was ik uitbehandeld. Nou, maandenlang had ik dus iedere dag, iedere minuut het gevoel dat ik te weinig lucht kreeg. En dat maakte slapen en concentreren echt wel lastig. Ik was ook vaak bang dat ik echt te weinig lucht zou krijgen. Waarbij de stress die dat veroorzaakte natuurlijk mijn adem nog oppervlakkiger maakte. En uiteindelijk heb ik toen ademhalingsoefeningen gevonden die ik maar gewoon elke dag 20 keer deed. Nou, dat hielp eigenlijk niet, maar ik dacht, ja, dit is het enige wat ik kon doen, dus daar beet ik me dan maar in vast. En toen weer een paar maanden verder, nou, liep ik hier dus al elke dag mee. En toen dacht ik, nou ja, ik weet inmiddels hoe het moet, je klachten accepteren. Laat ik dat met dit dan ook maar gewoon doen. Want je kunt je niet elke dag obsessief bezighouden met je klachten. Dat, als het niet helpt, dan helpt het niet. Dus ook dit besloot ik maar weer te accepteren. Ik dacht, oké, ik mag 's morgens nog de oefeningen van mezelf doen en 's avonds. Want ik wilde wel iets eraan blijven doen om controle te hebben. En verder besloot ik maar om er niet te veel meer aan te denken en maar gewoon te leven. Ik dacht, weet je, ik ben nog steeds niet gestikt. Dus het zal blijkbaar goed komen. Hoe oncomfortabel en eng het ook is, ik laat het los. En na een paar weken, duurde het dus wel even, verdween het gevoel ineens. Alsof er iets terugklikte en ik kon weer normaal ademhalen. Toen kwam corona. En tijdens corona kwam er een blessure opzetten die ik al eerder een keer had gehad. Namelijk RSI-klachten. Mijn rechterduim die begon zichzelf toen te bewegen. Echt zo naar links en naar rechts met van die trillende bewegingen, terwijl ik niks deed. Nou, dat was echt natuurlijk super raar. En ik had ook best wel heel veel pijn in mijn hele rechterhand. Die was echt helemaal een beetje verkrampt. Nou, dus ik weer naar de dokter. Nou, die zei, ja, dit is echt heel logisch. Je zit zoveel achter de computer en je telefoon. Ja, steeds meer mensen krijgen RSI. Je hebt RSI. Je moet rust nemen. Dus ik kreeg een duimbrace en ik moest rustiger aandoen. Nou, het was coronatijd. Mijn bedrijf groeide toen echt ontzettend hard. Ik kon natuurlijk helemaal niet rustiger aandoen. Dat kwam natuurlijk helemaal niet uit. Dus ik ging zo goed en kwaad als het kon met die duimbrace toch nog aan de slag. Nou, na een paar dagen dat ik dat deed, begon de pijn ook uit te stralen naar mijn pols. En na een paar dagen zelfs ook nog naar mijn arm. Dus toen dacht ik, oké, shit, ik heb toch te veel gedaan. Ik moet echt rust nemen. Nou, toen nam ik even echt volledige rust. Maar toen kreeg ik zenuwpijn in mijn elleboog. Ken je dat gevoel dat als je zo je elleboog stoot, zo je telefoonbordje, dat je zo'n schok in je arm voelt? Nou, dat voelde ik op een gegeven moment bijna de hele tijd. Terwijl ik had juist net rust genomen en toch werd het erger. Nou, de week daarna trok het ook nog verder door naar mijn schouders. En nog een tijdje daarna, terwijl ik was nog steeds niets aan het doen, begon het ook ineens in mijn linkerhand en linkerarm. Nou, dat was echt het moment dat ik wel bang werd. Want hoezo begint het nu ook aan de linkerkant? Ik ben toch juist rust aan het nemen. Wat is dit? Is dit nog wel RSI? Weer een nieuw behandeltraject. Een fysio, een andere arts die verdacht mij van reuma te hebben. Artrose te hebben in mijn handen. Nou, dat is echt niet iets wat je wil horen als je begin 20 bent. En uiteindelijk werd me gezegd dat ik gewoon echt een paar weken eigenlijk compleet rust moest nemen. Nou, je kan je voorstellen als je ondernemer bent met een snel groeiende business en er wordt verteld, je mag gewoon niet werken, niet op je telefoon, niet op je computer. Dat is echt de hel. Dat gaf me zoveel stress en ik probeerde nog dingen met inspreken van teksten en zo, maar het ging gewoon niet. En dat was echt, ja, dat was ook echt wel de periode dat ik inmiddels mezelf ook een beetje zag als het meisje met altijd wat. Ik liep hier op kantoor echt rond met 3 braces en tape en een ergonomische muis en een bureaustoel. En, hè, want ik brak als je naar me keek. Ik had altijd wat, ik kon niks. Zo zag ik mezelf inmiddels ook echt. En wekenlang heb ik dus gewoon amper kunnen werken. En ik ging mijn lichaam ook steeds meer haten. Want waarom heb ik altijd wat? Waarom krijgen mijn collega's dit niet? Die doen precies hetzelfde als ik. Die zitten net zo lang op stoelen. Die zitten soms niet eens netjes rechtop. Want ik was altijd al heel erg gefocust op rechtop zitten. Want hè, ik heb 1000 blessures eerder al gehad. Ik weet dat ik snel pijn krijg. Dus ik moet goed op mezelf letten. En toch kreeg ik weer pijn. Dus de logica ervan ontbrak op dit moment gewoon heel erg. En dat maakte me steeds bozer. Hoezo had ik het eerst links of rechts en kreeg ik het toen links? Waar slaat het op? Waarom straalt het zo snel uit? Ik begon in deze fase van mijn leven mijn klachten steeds wat beter te onderzoeken. En ik betwijfelde vooral de werking van mijn lichaam steeds meer. Ik had gewoon zoiets van, iets klopt er niet aan mijn lichaam. Mijn lichaam werkt gewoon niet zoals het moet zijn. Wat is er aan de hand? Nou, ik heb denk ik toen zo'n 2 jaar lang bijna iedere week fysiotherapie gehad. Het was echt, kostte natuurlijk een vermogen. Ik heb vreselijke dry needle behandelingen gehad. Ik heb acupunctuur gehad. Ik heb heel veel verschillende soorten alternatieve therapieën gehad om dit allemaal onder controle te houden. En mijn fysio heeft me uiteindelijk ook naar een psychotherapeut verwezen, omdat ze de hele tijd maar zeiden, jij hebt stress. En ik snapte de hele tijd maar niet, ik heb geen stress. Maar zij bleven volhouden. Ja, je schouders zitten elke keer zo vast, dat moet stress zijn. Nou, bij die psychotherapeut heb ik wel echt onwijs veel geleerd over mezelf en over mijn lichaam. En dat, die stap naar die psychotherapeut bleek toen voldoende om met mijn klachten om te leren gaan. Wederom, dit keer verdwenen ze niet. Ik bleef pijn houden aan mijn nek en aan mijn schouders. Maar het werd wel wat minder. En ik kon in elk geval weer aan het werk. Nou, inmiddels, nu we in deze periode zitten, leefde ik al zo'n 8 jaar lang met verschillende soorten pijn. Ik was eigenlijk nooit pijnvrij. Maar de dingen wisselden elkaar wel een beetje af. Ik heb bijvoorbeeld tussendoor ook nog heel lang chronische hoofdpijn gehad. Ik heb pijn aan mijn scheenbeen gehad, was ook heel raar. Hernia klachten, ischias pijn, heupklachten, prikkelbare darmsyndroom, eczeem, duizeligheid iedere dag. Allemaal chronisch, dus allemaal langer dan 3 maanden. Allemaal zonder duidelijke diagnoses en allemaal zonder duidelijke behandelingen. Nou, inmiddels werd er al echt wel eens gedacht aan Lyme of aan fibromyalgie. Ik dacht zelf vooral dat ik gewoon een totaal mislukt, niet functionerend lichaam had. Dat ik het gewoon niet deed. Maar ik hing dus aan elkaar van de pijn en van blessures. En de omslag kwam toen ik op reis ging naar Canada. En daar mijn knieën overbelastte met een bergwandeling. Ik had echt een mega mooie en vette hike gedaan. Dwars door alle pijnen heen die ik had van het dragen van een rugzak. Want ook dat gaf mij gewoon altijd meteen slijmbeursontsteking. Terwijl de meeste mensen kunnen met een 20 kilo rugzak lopen. En ik kon niet met 5 kilo rugzak lopen. Maar goed, hè? Allemaal daar doorheen liep ik die bergwandeling. Maar tijdens het naar beneden lopen had ik mijn knieën overbelast. En je raadt het misschien al, die blessure die bleef hangen. En die ging niet meer over. En sterker nog, na thuiskomst werd die zelfs erger. Ik moest stoppen met crossfit, wat ik toen nog deed. Ik moest stoppen met hardlopen. En zelfs na maandenlang fysiobegeleiding werd het niet beter. Bleef het ook niet hetzelfde, maar werd het zelfs erger. Tot echt het punt dat ik bijna niet meer kon lopen van de pijn. Echt alles wat ik deed, deed zeer. Sporten ging niet. Zitten deed ook zeer. Ging ook niet. Traplopen ging niet. Zelfs als ik lag, deed het zeer. En op dit punt was ik het zo zat. Elke keer die stomme pijn. Elke keer weer die uitzichtloosheid, die wanhoop, die mentale klappen waar je dan maar weer mee om moest gaan. En nu, dit was echt de engste klacht tot nu toe. Niet werken was al heel eng. En nog steeds liep ik vaak met een brace rond. Maar niet meer kunnen lopen, dat was echt het engste tot nu toe. En ik zou gezond moeten zijn. Ik zou sterk moeten zijn. Ik heb notabene, toen ik 16 was, heb ik mijn rug gebroken. Ik ben van een paard gevallen. Daar ben ik van hersteld. Dat kon ik wel. En dit kan ik allemaal niet. Waarom voelt het alsof ik bejaard ben, alsof ik stuk ben? Ga ik ooit in een rolstoel belanden? Nou, ik haatte inmiddels echt mijn lijf. En ik had, denk ik, inmiddels wel elke dag een mental breakdown. Het leven was al jarenlang wel lastig door mijn pijn. Maar nu werd het wel echt, echt niet leuk. En op dit moment besloot ik het heft in eigen handen te nemen. En ik was iedere dag obsessief bezig met het zoeken naar oplossingen, naar behandelingen. En in een van die zoektochten kwam ik de app Curable tegen. En dat was een app voor mensen met chronische pijn. Nou, ik vond toen het woord chronische pijn sowieso echt al heel eng. Ik wilde dat nooit aan mezelf koppelen, want chronisch betekende in mijn hoofd voor altijd. En de gedachte daaraan, die maakte me natuurlijk helemaal doodsbang. Dus ik had daar heel veel weerstand tegen. Maar goed, ik was inmiddels zo wanhopig. Ik dacht, nou, maakt me niet uit. Alles wat er is, ik wil het weten. En daar in die app stonden allemaal podcasts met interviews van mensen met chronische pijn. En die hadden het allemaal over hun TMS-journey. En ik had geen idee wat dat was natuurlijk, maar ik begon te luisteren. En ik begon bij een podcast van een vrouw die onder andere last had gehad van haar rug, van haar buik, van haar heupen en van haar knieën. Nou, dat herkende ik natuurlijk onwijs in mezelf. En ik weet nog precies hoe dit ging. Het was laat op de avond, het was zomer en ik zat op mijn balkon in mijn pyjama met tranen over mijn wangen, want ik zat echt in het midden van een zoveelste wanhopige jankbui, zat ik te luisteren naar dit verhaal. En zij begon en het was alsof ik mijn eigen verhaal hoorde. Echt ademloos was ik aan het luisteren, alles klopte. Die eindeloze lijst aan klachten die elkaar afwisselden, die dan soms weer terugkwamen, die jarenlang bleven hangen, waarin vaak geen logica zat. Het haten van je eigen lijf, de wanhoop, het heel even een paar dagen pijnvrij zijn en dan meteen weer iets nieuws krijgen. Het was gewoon echt één op één mijn verhaal. Zoveel klachten die zij had, had ik ook. En ze vertelde over hoe ze TMS ontdekte en hoe ze daardoor eindelijk haar pijnklachten begreep. En hoe ze erachter kwam dat TMS een verzamelnaam is voor chronische pijnklachten die blijven voortduren zonder dat er weefselschade is. Hoe je die pijn die je voelt in je lichaam vanuit je brein komt. Hoe er niks mis is met je lijf, hoe er geen schade is en hoe je dit kunt aanvechten door tegen je brein te vechten en je brein opnieuw te trainen. En dit was voor mij echt een levensveranderend moment. En het klinkt misschien overdreven, maar ik had inmiddels gewoon echt al 10 jaar lang ellende. De ellende werd steeds erger. Ik kon inmiddels amper nog lopen. En toen ik dit verhaal hoorde, alles viel op zijn plek. Gewoon, er klopte zoveel. En ineens alle dingetjes in mijn hoofd, die linkten aan elkaar. En ik snapte het. En er kwam ineens zo'n grote bal aan woede in me op, dat mijn eigen lichaam me dus misschien wel voor de gek had gehouden. En ik stond op, ik stapte in mijn pyjama de deur uit en ik begon te rennen. 6 trappen af, de straat op, de brug over, de polder in. Ik rende, ik sprong en ik trok meerdere sprintjes. Ik deed gewoon alles wat ik al meer dan 1 jaar niet had aangedurfd. Alles waarvan de dokter had gezegd dat dit niet meer kon, dat dit niet meer mocht. Alles waarmee ik voorzichtig moest doen, ik gooide het overboord. En dit was echt zo'n soort filmmoment, zo'n explosief moment waarin 10 jaar aan gevoel en emotie en frustratie en wanhoop allemaal naar buiten kwamen. En hijgend kwam ik thuis, helemaal nog steeds vol woede, maar ook vol trots. Want ik zou mijn knieën nu bewijzen dat die podcast gelijk had, dat ik gelijk had. Dat er al die tijd niks stuk was, dat dit niet logisch was en ik zou het heft in eigen handen nemen. En ik had natuurlijk al een deel bewezen. Ik kon nog rennen, ik kon nog sprinten, ik kon nog alles doen waarvan de dokter had gezegd dat dat niet meer zou kunnen. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik was toen best wel heel erg bang. Want wat nou als ik gisteren gewoon een complete vlaag van verstandsverbijstering had gehad? Dan zou ik nu misschien echt mijn knieën voor altijd verpest hebben. Wat als ik nu zou opstaan en ik zou gewoon echt niet meer kunnen lopen? Wat als ik het nu verpest had? Nou, ik stond op en het ging. Er was wel wat pijn, maar het was niet erger. Het was zelfs een beetje beter. Terwijl mijn knieën hadden in de weken daarvoor soms zelfs echt vol met vocht gezeten, zonder dat ik überhaupt iets had gedaan. Nu had ik gesprint, ik had gerend, ik had zelfs sprongen gemaakt en er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. En dit was het moment dat het klikte in mijn hoofd en ik begon. Dit was voor mij echt een beetje de eerste dag van mijn nieuwe leven. Diezelfde dag nog ben ik in alle theorieën rondom TMS, of ook wel het Mind-Body Syndrome genoemd. Het wordt nu tegenwoordig vaker het Mind-Body Syndrome genoemd. Ik downloadde het boek van Dr. Sarno. Dat is de eerste arts die over dit syndroom durfde te schrijven en die echt bekend staat als een hele belangrijk persoon in dit veld. En ik las het in 1 dag uit. En diezelfde dag nog, letterlijk diezelfde dag nog, verdween mijn RSI, mijn duizeligheid en mijn schouderblessure en mijn nekpijn. Volledig. Nou, ik dook er verder in. 1 week later stond ik weer in de CrossFitbox. Wel met een aangepast programma om het rustig op te bouwen, maar ik stond daar. En nog 1 week later liep ik alweer mijn eerste kilometers hard. En dit was het begin van mijn fascinatie van het brein en alles rondom pijn. Want ik snap dat jij nu denkt, je leest een boek en je pijn is over. Dat is insane. Dat is het ook. Dat vond ik zelf ook. En dus, ik hou er niet van, ik hou niet, ja, ik ben wel iets wat zweverig aangelegd, maar ik hou er niet van om zomaar iets te roepen en het te geloven. Ik wil alles weten. Ik wil de wetenschapper over weten. Dus ik was zo amazed over mijn eigen herstel, dat ik er gewoon alles over wilde weten. En toen begon dus mijn fascinatie van het brein en alles rondom pijn. En dit is ook waarom ik nu nog steeds vrijwel elke week boeken en onderzoeken en studies lees rondom chronische pijn, omdat ik nog steeds meer wil weten. TMS, de term waar het mee begon, staat voor Tension Myositis Syndrome. En het is een syndroom waarbij je onbewust pijnprikkels creëert terwijl er niets aan de hand is. En TMS ontstaat vaak door of een fysieke trigger, dus of door een daadwerkelijke blessure, maar het kan ook ontstaan door onderdrukte emoties of veel stress. Denk bijvoorbeeld aan dat je, als je een presentatie moet geven, dat je soms misselijk bent van de zenuwen. Of dat je, als je in de rij staat voor een achtbaan, dat je soms ineens het gevoel hebt dat je moet plassen, terwijl je bent net geweest. Dat zijn al zelfde soort principes waarin je lichaam reageert op wat er in je brein gebeurt. Zo werkt TMS dus ook. Je kan met TMS in een feedback loop terechtkomen. Dus je krijgt dan bijvoorbeeld die eerste pijnklacht van een echte blessure. Daar ga je je zorgen over maken. Je gaat daarmee bezighouden. Je krijgt anxiety, je krijgt stress over die pijnklacht. Want je denkt, gaat het nog wel over? Wat als het erger wordt? Ik moet volgende week dit of dat doen. Zal dat wel lukken? Nou, dat creëert meer stress en meer onderdrukte emoties in je systeem. En die uiten zich vaak in meer pijn. En je gaat daarna vaak bang zijn voor de pijn zelf. Je gaat je er steeds meer mee bezighouden hoe langer het niet overgaat. En iedere keer dat je bang bent voor de pijn, of je zorgen maakt over dat de pijn ooit wel overgaat, ben je de pijn eigenlijk al een beetje aan het verwachten. Je herinnert je brein elke keer weer aan de pijn. En hiermee maak je dit pad in je brein, maak je sterker. En hoe vaker je dit pad volgt, hoe groter dit pad wordt. En doe je dit keer op keer, dan conditioneer je je brein onbewust om pijn te voelen. En dit is wetenschappelijk, want ik heb hier natuurlijk van alles over onderzocht. Is dit ook echt heel goed te onderbouwen? En dat is ook waarom het steeds meer erkend wordt in de reguliere gezondheidszorg. Je alarmsysteem van je lichaam wordt gewoon steeds meer ontregeld. Want normaal gesproken heeft pijn natuurlijk een hele positieve functie. Pijn klinkt niet positief, maar dat is het wel. Want het waarschuwt je voor weefselschade of dreigende weefselschade. Bijvoorbeeld als je een pan aanraakt, je voelt al voordat het heet is, zeg maar, voel je pijn. Zodat je je hand terugtrekt, zodat er geen weefselschade ontstaat aan je hand. Die pijn heeft een hele goede functie en die wil jou beschermen. Bij chronische pijn krijg je last van centrale sensitisatie. En daarbij blijft het zenuwstelsel pijnsignalen afgeven, zelfs als de oorspronkelijke schade dus al hersteld is, of als er helemaal geen schade is. En dat is gewoon eigenlijk alsof de volumeknop van het pijnsysteem te hoog staat afgesteld. Dus de pijn die je dan voelt, die zit niet tussen je oren. Je verzint dat niet zelf. Maar de verwerking van de pijnsignalen in de hersenen en het ruggenmerg is veranderd. De pijn is nog steeds net zo echt, maar de oorzaak van de pijn is anders. Die ligt niet meer bij weefselschade, maar die ligt bij een overactief zenuwstelsel. En je lichaam probeert je gewoon nog steeds te beschermen, maar te hard. En hoe meer stress en angst jij ervaart, hoe meer jouw lichaam denkt dat dat beschermen inderdaad nodig is. En helaas is het zo dat door behandelingen te volgen die eigenlijk niet werken, maar ze toch te blijven volgen, zoals een hele langdurige fysiotherapie, voed je je brein iedere keer weer met de gedachte dat er wel degelijk iets mis met je is. Hoe meer oefeningen je doet, hoe meer je hoort van oeh, het zit toch wel weer echt vast en oeh, dat ziet er niet goed uit en oeh, ik denk dat je toch wel echt last hebt van dit of dat. Hoe meer je je brein voedt en hoe meer je je brein conditioneert. En een van de meest duidelijke onderdelen van TMS is het symptom imperative. Dat is het verschijnsel waarbij je lichaam telkens nieuwe symptomen blijft creëren om die loop maar vol te blijven houden. Dus is je rugpijn eindelijk over, dan krijg je ineens last van je enkels. En is dat eindelijk over? Nou, dan krijg je ineens random maanden van migraine. Is dat eindelijk aan de betere hand? Dan ineens heb je last van eczeem. En zo blijf je aan de gang. Omdat het alarmsysteem, dat blijft te hoog afgesteld. En die verzint gewoon elke keer weer wat nieuws om zich aan vast te grijpen. En dit was met name bij mij iets waar ik me ongelooflijk in herkende. En wat voor mij het grootste bewijs was dat het inderdaad echt TMS was. En het verklaarde ook waarom mijn eerdere langdurige klachten dus overgingen zodra ik het radicaal ging accepteren. Want daarmee doorbrak ik onbewust de loop in mijn brein en kon mijn brein dat alarmsysteem langzaam weer steeds zachter zetten. Nou, de eerste maanden nadat ik dus achter het bestaan van TMS kwam, heb ik keihard gewerkt aan het trainen van mijn brein. Ik heb allemaal verschillende boeken gelezen, podcasts geluisterd, onderzoeken die er toen waren, heb ik allemaal gelezen. En daaruit heb ik een programmaatje voor mezelf gemaakt en dat ben ik heel trouw gaan volgen. Ook werkte ik met Journal Speak. Dat is een techniek door de TMS-practitioner Nicole Sacks, waarmee je onderdrukte emoties, soms van jaren geleden al, in stapjes allemaal naar buiten laat. Om dus het stresslevel in je lichaam zo klein mogelijk te maken. En ik voelde mezelf gewoon met de maanden steeds sterker worden. Ik kreeg het vertrouwen in mijn lichaam terug. En als er nieuwe symptomen naar boven kwamen, want die kwamen er, dan kon ik ze gewoon dit keer al met een paar dagen doen verdwijnen, in plaats van dat het nog jarenlang last zou geven. En op dit punt was ik ook echt heel erg blij dat ik dus eigenlijk nooit veel over mijn pijn had verteld aan andere mensen. Want heel weinig mensen wisten hiervan in mijn omgeving. Ik droeg dit voornamelijk alleen. En nu hielp me dat heel erg, omdat ik mijn pijnklachten nooit onderdeel had laten zijn van mijn identiteit. En tuurlijk zagen mensen heus wel van, zij heeft altijd wat. Want ik, weet je, dan moest ik weer heel veel dingen afzeggen, of dan slikte ik pijnstilling, of dan liep ik weer met een brace en tape en weet ik veel wat rond. Maar omdat ik het er niet vaak over had, was het voor mij sneller om me aan te passen. En kon mijn omgeving, die hier dus niets van wist, kon mij dus ook helpen in het herstel, zodat ik mezelf weer kon zien als gezond en sterk persoon. Inmiddels weet ik dat ik ook gewoon een typische TMS-persoonlijkheid heb. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar TMS komt veel vaker voor bij vrouwen sowieso. Vrouwen van tussen de 20 en de 50 jaar. En dat heeft met persoonlijkheidskenmerken te maken. Mensen die gevoelig zijn voor TMS, dat zijn vaak mensen die perfectionistisch zijn, die last hebben van anxiety, die heel stressgevoelig zijn, die emoties snel opkroppen, die emoties geneigd zijn te onderdrukken, of die heel vaak voor anderen klaarstaan, heel veel voor anderen doen en zichzelf daarbij een beetje wegcijferen. Eigenlijk is het vrijwel elke eigenschap waardoor je een gemiddeld hoger stresslevel hebt dan andere mensen. Ik heb inderdaad die persoonlijkheidskenmerken en dat zorgt er ook voor dat ik dus nog steeds heel regelmatig de gekste symptomen krijg. Ik krijg bijvoorbeeld standaard last van oorpijn vlak voordat ik ga vliegen. Dat werkt namelijk heel goed, want daar ga ik me dan zorgen over maken van, oh nee, oorpijn, dat is niet handig als ik ga vliegen, dat maakt het erger. Ik krijg nog steeds heel vaak last van mijn maag, last van mijn buik als ik iets ga doen wat ik nog niet eerder gedaan heb. Mijn zenuwen uiten zich dan in maagklachten. En ik heb bijvoorbeeld zelfs meerdere keren keelontsteking gekregen. Elke keer precies vlak voordat ik een webinar moest geven. En dat is soms ook het grappige aan TMS, zo kan ik het inmiddels zien, dat de klacht vaak heel specifiek is voor waar je op dat moment mee moet dealen. Bij een webinar is het heel belangrijk dat ik goed kon praten en dus kreeg ik keelontsteking. Als ik ga vliegen is het heel belangrijk dat ik niet verkouden ben en geen last van mijn oren heb, want dat wordt heel snel erger als je in een vliegtuig zit. Dus TMS geeft je ook vaak klachten waar je stiekem juist het meest bang voor bent, omdat dat je beschermingsmechanisme is. Nou, destijds toen ik wilde werken aan mijn herstel, toen was er gewoon in Nederland nog heel weinig te vinden over TMS. En was het dus echt aan mezelf om een kennisbank op te tuigen in mijn Google Drive en om dit allemaal op eigen houtje te gaan doen. Nou, gelukkig is het inmiddels steeds bekender in Nederland en kun je nu ook terecht op een hele eigen website. Dat is depijnvoorbij.nl. En daar vind je ook echt behandelaren die bekend zijn met TMS, of dus ook wel het Mind-Body Syndrome. Nou, ik hoop heel erg over een jaar of 10 of 20 dat ik daar onderdeel van kan zijn. Dat ik ook zo'n TMS-practitioner kan worden. En dat ik de tweede helft van mijn leven hiermee kan vullen. Dat ik andere mensen kan helpen. Want je hoort het misschien wel aan me in dit tweede deel. Ik ben hier zo ongelooflijk nog steeds verbijsterd over. Over de kracht van het brein. En het heeft gewoon mijn hele leven veranderd. Ik ben een totaal ander persoon geworden omdat ik die chronische pijnklachten niet meer heb. En dat simpelweg kwam door het trainen van mijn brein op een nieuwe manier, dat vind ik nog steeds ongelooflijk. En dat is ook waarom ik het brein zo'n groot onderdeel laat spelen in mijn marketingtactieken. Omdat daar gebeurt het. Daar kun je de meeste veranderingen laten plaatsvinden. Dus ja, ik wilde dit verhaal toch heel graag vertellen, omdat dit is hoe ik er vanaf gekomen ben. Ik kan alleen maar hopen dat door het vertellen van mijn verhaal, dat iemand anders kan ervaren wat Curable toen voor mij heeft gedaan. Wat dat verhaal van die vrouw voor mij heeft gedaan. Dat heeft voor mij toen mijn leven veranderd en heeft mij een pijnvrij leven gegeven. En ik kan dus alleen maar hopen dat als jij dit luistert, als er maar één iemand met chronische pijn hierdoor TMS ontdekt, hierdoor de boeken gaat lezen, hierdoor de juiste behandelaar kan vinden en hierdoor ook een pijnvrij leven kan krijgen, dan is het voor mij het gewoon al helemaal waard geweest. Nogmaals, ik vind het wel spannend om dit te delen, want ja, het klinkt natuurlijk gewoon allemaal, zeker als je hier niet bekend mee bent. Ik kan me echt voorstellen dat het onrealistisch klinkt. Maar ja, er is gelukkig inmiddels genoeg wetenschappelijke kennis om dit echt te onderbouwen. Ik zal ook in de beschrijving verschillende linkjes zetten van bronnen die mij destijds geholpen hebben en waar je dus die Nederlandse behandelaren kunt vinden. Dan kun je er ook, als je benieuwd bent, er zelf nog wat over lezen. Maar ik wil dus echt benadrukken, ook al komen de klachten dan vanuit je brein, dat betekent niet dat het maar gewoon in je hoofd zit, dat je dingen verzint. Dat is echt niet zo. En ik weet gewoon hoe het voelt om uitbehandeld te zijn. En als er tegen je gezegd wordt, je moet er maar mee leren leven. En ik hoop ontzettend dat ik je hiermee wat nieuwe hoop kan geven. En heb je bijvoorbeeld last van long-covid? Ook daarvoor wordt nu steeds vaker de link met TMS gelegd. En er lopen echt verschillende onderzoeken naar vormen van herstel, waarbij TMS, de behandelingen voor TMS een rol spelen. Dus ik wil vooral zeggen, als je chronische pijn hebt, als je vage klachten hebt, als je van alles hebt en niemand weet ooit wat er met je aan de hand is, er is hoop. Er zijn dingen die je kan doen. Een kleine disclaimer aan het einde. Ik ben geen arts en laat altijd iedere klacht waar je je zorgen over maakt eerst onderzoeken door een arts. En doorloop vooral eerst het reguliere circuit voordat je tegen een advies van je arts ingaat of voordat je naar buiten gaat rennen om een sprintje te trekken, terwijl de arts heeft gezegd dat je amper nog zou moeten gaan lopen. Ik wil niemand natuurlijk ergens toe aanzetten wat schade kan toebrengen aan je lijf. Dus vertrouw ook vooral op de meningen van je artsen en laat alles eerst even checken voordat je uiteindelijk op TMS-behandelmethodes overgaat. En wil je meer dus weten over TMS, dan kun je terecht op de website depijnvoorbij.nl. En hopelijk in de toekomst ooit ook bij mij. Ik sta heel erg open voor jouw verhaal. Stuur me vooral een DM of een mail. Ook al ben ik dan natuurlijk nog geen officiële behandelaar, ik ben er wel al heel veel jaren mee bezig. Dus wil je gewoon eens tegen iemand aanpraten? Ben je benieuwd of dit ook voor jou zou kunnen werken? Of wil je gewoon meer weten? Je mag me altijd een berichtje sturen. Dat vind ik echt alleen maar fijn en ik help je echt ontzettend graag. Dankjewel voor het luisteren en de volgende aflevering die gaat gewoon weer over fotografie en marketing. Maar ik hoop dat jij of iemand die je kent hier iets aan gehad heeft. Al is het er maar eentje, dan ben ik echt al heel erg blij.